onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van al de koningen der aarde. Amen. Gemeente, wij willen deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 21. Psalm 21, de versen 4 en 6. Hij heeft, o God, van u begeerd het onvergankelijk leven. Gij hebt het hem gegeven. Zo zijn de dagen hem vermeerderd. Zo leeft de vorst altoos, zo leeft hij eindeloos. En dat geldt werkelijk voor de Heer Jezus Christus, de vorst van alle vorsten. Zeg ook vers 6, gewis, gij zult al de eeuwen door. 21, 4 en 6. Gemeente, we willen vanmorgen belijdenis doen met de geloofsbelijdenis van Nicea. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, Schepper des hemels en der aarde. Allerzienlijke en onzienlijke dingen. En in één Heer Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God. Geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht. Waarachtig God uit waarachtig, God geboren niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door welke alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen, uit de hemel, en vlees geworden is van de Heilige Geest uit de maagd Maria, en een mens is geworden, ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft, begraven is, ten derde dagen opgestaan is, naar de schriften en opgevaren is de hemel. Zit ter rechterhand des vaders en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden. Wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt. Die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt. Die gesproken heeft door de profeten. En één heilige algemene apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden. En ik verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. Schriftlezing voor deze morgen is uit de Romeinenbrief, hoofdstuk 10. De brief van Paulus aan de gemeente te Rome, het tiende hoofdstuk. Als schriftlezing. In Romeinen 10 vanaf vers 1 luidt het woord van God als volgt. Broeders, de toegenegenheid mijns harten en het gebed dat ik tot God voor Israël doe, is tot hun zaligheid. Want ik geef een getuigenis dat zij een ijver tot God hebben, maar niet met verstand. Want alzo zij de rechtvaardigheid Gods niet kennen en hun eigen gerechtigheid zoeken op te richten, zo zijn zij de rechtvaardigheid Gods niet onderworpen. Want het einde der wet is Christus tot rechtvaardigheid en iegelijk die gelooft. Want Mozes beschrijft de rechtvaardigheid die uit de wet is, zeggende de mens die deze dingen doet, zal door dezelfde leven. Maar de rechtvaardigheid die uit het geloof is, spreekt al dus, zeg niet in uw hart, wie zal in de hemel opklimmen? Hetzelfde is Christus van boven afbrengen. Of wie zal in de afgrond nederdalen? Hetzelfde is Christus uit de doden opbrengen. Maar wat zegt zij? Nabij u is het woord. In uw mond en in uw hart. En dit is het woord des geloofs, het welk wij prediken. Namelijk, indien gij met uw mond zo belijden de Heer Jezus en met uw hart geloven dat hem God uit de doden opgewekt heeft, zo zult gij zalig worden. Want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid en met de mond belijdt men ter zaligheid. Want de schrift zegt, een iegelijk die in hem gelooft zal niet beschaamd worden. Want er is geen onderscheid, nog van Jood, nog van Griek, want eenzelfde is Heere van allen, rijk zijnde over allen die hem aanroepen. Want een iegelijk die de naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden. Hoe zullen zij dan hem aanroepen, in welke zij niet geloofd hebben? En hoe zullen zij in hem geloven, van welke zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder die hun predikt? En hoe zullen zij prediken in die zij niet gezonden worden? Gelijk geschreven is, hoe lieflijk zijn de voeten van degenen die vrede verkondigen, van degenen die het goede verkondigen. Doch zij zijn niet allen het evangelie gehoorzaam geweest. Want Jesaja zegt, Heere, wie heeft onze prediking geloofd? Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het woord Gods. Maar ik zeg, hebben zij het niet gehoord? Ja toch. Een geluid is over de gehele aarde uitgegaan en hun woorden tot de einde der wereld. Maar ik zeg, heeft Israël het niet verstaan? Mozes zegt eerst, ik zal u lieden tot jaloersheid verwekken. Door degenen die geen volk zijn, door een onverstandig volk zal ik u tot toorn verwekken. Jesaja verstout zich en zegt, ik ben gevonden van degenen die mij niet zochten. Ik ben openbaar geworden, degenen die mij niet vraagden. Maar tegen Israël zegt hij, de gehele dag heb ik mijn handen uitgestrekt tot een ongehoorzaam en tegensprekend volk. Tot zover de schriftlezing. Wij willen gemeente samen het heilige aangezicht van de Heer zoeken in gebed. Heere, u geeft ons ook vandaag op deze maandag een extra moment om bijeen te komen, om in een eredienst te zijn, om stil te staan bij uw machtige genade, het wonder van Pasen, dat u, Heer Jezus, uit de dood bent opgestaan, dat u, o Vader, uw Zoon hebt opgewekt. Dat grote fundament van de zaligheid, de opstanding van Christus uit de doden. Mogen we het belang er nog meer van gaan zien? Heer, u hebt het uw kerk in het Nieuwe Testament een en andermaal voorgehouden, hoe groot het belang is van dit feit. En Heer, dan is het geen losstaand feit. Uw knecht mag het zeggen, welke is overgeleverd om onze zonden en opgewekt tot onze rechtvaardigmaking. Heere, dan is er een grote ketting van feiten tot de zaligheid. En dan is Pasen niet het eindpunt, dan verwachten we ook nog uw wederkomst. En dat alles tot eeuwige zaligheid van allen die in u geloven, u zult ze opwekken ten uiterste dagen. En u mag dan ook vandaag voor uw kinderen in Haringsveld, Giessendam, het een eredienst zijn, een moment ook van vermaning en vertroosting, dat uw woord ons hart zal doortrekken en dat ook jonge kinderen al zullen verlangen naar het kennen en belijden van deze Heere Jezus. Heere, dat ook degenen die hier vanmorgen zijn, maar moeten belijden, moeten erkennen dat ze nog leven voor hier en nu en ten diepste niet weten wie die opgestane Heer Jezus is, dat er van zulk soort, ja, allemaal tot het kennen en belijden van de opgestane zullen komen. Heer, bij u is niks te wonderlijk, want we hebben beleden dat u levend maakt. U hebt niet alleen levend makende kracht geopenbaard op de paasmorgen, maar u hebt het ook gedaan in zondagsharten vele keren erna en ook al ervoor. En zou u dat ook vandaag in deze gemeente, degene die nog leven voor hier en nu, voor zichzelf, voor de aarde, en niet weten waar het werkelijk om gaat, blind daarvoor, mogelijk wel bezig om een eigen gerechtigheid op te richten, of zelfs dat niet, omdat we helemaal nergens meer rekening houden. Maar Heer, ook als we die eigen gerechtigheid proberen op te richten en als het ware langs het lege graf zijn gelopen, er niet in willen kijken, alleen maar ons eigen werk willen aanschouwen, geef dan dat een einde zal nemen. Want het einde der wet is Christus en iegelijk die gelooft. Mag het dan zover komen vandaag dat we niet langer naar binnen kijken, maar naar dat lege graf, waar de boodschap van uitgaat, hij is opgewekt tot onze rechtvaardigmaking. En Heer, nu zijn we allemaal bezig om of in de wereld ons geluk te zoeken of in godsdienstige plichtplegingen een stukje houvast en rust te vinden. Maar breek het af en sla het ons uit handen. En Heer, ook uw kinderen zijn zo vaak weer dwaas en blind en oppervlakkig. Wil vernieuwen wat u hebt gewerkt. Wil beginnen waar nog geen begin is. Want u hebt zo duidelijk ook gezegd in wat we lazen, ik ben gevonden van degenen die mij niet zochten. En u hebt het gezegd bij monden van uw knecht Paulus, dat het geloof uit het gehoor is. En Heer, het is dwaasheid om op maandagmorgen bij elkaar te komen als dit niet de waarheid is. Het geloof is uit het gehoor. En dat weer door het gepredikte woord Gods. En dan mag er ook vandaag geld worden verzameld voor de opleiding predikanten. En dan vragen we of ook dat dienstbaar mag zijn. Juist ook dat geld. Tot toerusting van herders en leraars. Tot bekwaammaking van hen die het woord hebben te verkondigen. Die geoefend moeten zijn en worden in het uitleggen, vertalen van uw woord. De schriften. Heere, zegent u dan de opleiding die we mogen hebben in Amsterdam. We bidden voor de docenten die daar werkzaam zijn. Geeft u ze wat zij nodig hebben. We bidden voor de opleiding, de commissie opleiding en vorming die daarvoor ook verantwoordelijkheid draagt. Zegen in bijzonder die arbeid. Het geld wat we daarvoor mogen bijeenbrengen. Tot opbouw van uw gemeenten. Tot uitbreiding van uw koninkrijk. Heer, dat geldt niet alleen binnen de gemeente, dat geldt ook naar buiten toe, Heer. Want als het goed is, is het dan toch ook een verlangen naar dat zij die Christus niet kennen, hem zullen kennen. Daarom bidden we ook voor het evangelisatiewerk. Heer, dat ontspruit toch op Pasen. En het krijgt een vervolg op Pinksteren en het loopt door tot vandaag. Dat blinde heidenen, moderne heidenen, ver weg, dichtbij, dat heil dat in Jezus Christus is, zo ontdekken. Heer, we zijn er van nature vijand van, geen belangstelling voor, geen interesse, zelf vergenoegd. Maar Heer, raak nog harten. Zegen alle arbeid door evangelisten. Maar ook, Heer, als we dat woord van u proberen in handel en wandel en met woorden te verspreiden. Op het werk, op de school, waar we ook zijn. Heer, zo bidden we voor het zendingswerk, het evangelisatiewerk, maar ook in bijzonder voor het werk onder Israël. Als we ook in dit hoofdstuk de bewogenheid van uw knecht Paulus voor zijn eigen volk zo duidelijk merkten. De worsteling, het verdriet over een ongeloof, over een halsstarrigheid. Heer, geef ook onder ons bewogenheid met dat volk wat niet beter is dan andere volkeren. Maar wat wel een centrale plaats heeft in uw heilsplan. En waarvan we geloven dat dat vandaag nog steeds, en we weten niet precies hoe, maar dat het ook vandaag niet is afgelopen. Heere, zegen zo Jood en daardoor ook de heiden, de moslim. Heere, zegen deze wereld die ligt in het boze met uw zoon. Heere, want als wij kiezen, dan kiezen we voor aardse welvaart. En ook daarin wilt u rijkelijk zegenen, maar bewaar ons ervoor dat we daar genoeg aan zullen hebben en wilt ons geven dat verlangen naar geestelijke welvaart. Ook in de gemeenten, ook hier in Haringsveld, Giessendam, in de kerken. Heere, gedenk zo, ook in deze gemeente allen die een taak en verantwoordelijkheid hebben, ook in deze dienst, mogen we in bijzonder onze vriend en broeder dominee Bakker opdragen, die u aan dit volk hebt verbonden. Heer, u kent zijn omstandigheden. Heer, hij heeft ook een weg moeten gaan van broosheid en kwetsbaarheid, dat in te leven. Maar Heer, we mogen ook opmerken dat u ondersteunt en sterkt. Zegen hem, ook als hij hier zijn plaats heeft gekregen. Stel hem tot een rijke zegen, samen met de mannen en broeders, de ouderlingen, de diakenen, in het midden van dit volk. Dat ze het mogen bearbeiden in ernst en liefde, met aandrang, met bewogenheid, maar ook met voorzichtigheid en tact. Heer, wij hebben het van onszelf niet, maar geeft u het, om zo nuttig en vruchtbaar te zijn. Gedenk de gezinnen, gedenk de huwelijken, maar ook die ongetrouwd zijn. Heer, als ze dat als uw bijzondere leiding beleven, zegen ook hen, maar ook degenen die dit als een kruis ervaren. Wees gij nabij, in alle omstandigheden, van lichaam en ziel, psyche. Ach, Heer, mogen we opdragen degene die op Pasen juist zich afvragen, waarom is de dood zo sterk aanwezig? Ja, ook in het missen van geliefden. Heer, doe ons zien op die toekomst, waar de dood gedood zal zijn, waar de dood uitgespeeld zal zijn. Heer, het is het oordeel over onze zonden. We mogen juist ook zien dat u de dood hebt overwonnen, dat die toekomst er zal zijn, zonder hel en dood voor allen die in u geloven. Maar Heer, dat Wel dan wel een werkelijkheid is voor alle ongelovigen. Er hoeft dat voor ons niet langer te gelden. Gedenk zo ten goede. Zegen op deze kansel. Degene die thuis meeluisteren, geef ook daar wat nodig is. Ja, als we misschien oud of zwak zijn, kent en ieder van ons, hoor ons gebed. En we bidden bovenal om een gezegende eredienst, dat we straks, als we huiswaarts gaan, zoveel hebben gehoord, om niet anders te kunnen dan u te prijzen. Uit genade. Amen. We willen gaan zingen van Psalm 118, vers 7 en vers 10. De Heere is mij tot hulp en sterkte. Hij is mijn lied, mijn psalmgezang. Hij was het die mijn heil bewerkte. Daarom loof ik hem mijn leven lang. En de 10e vers. Dit is de poort, dit is de poort des Heeren. Daar zal het rechtvaardig volk doortreden. Om hun God ootmoedig te eren. Voor het smaken van zijn zaligheden. En wat er verder volgt in de versen 7 en 10 van Psalm 118. We hebben voor u nog een afkondiging in verband met de collecten. De eerste collecte is bestemd voor eredienst en pastoraat. De tweede collecte is bestemd voor de kerkvoogdij. En de derde collecte is voor de opleiding van predikanten. En dan staat er nog bij, thuis kunt u de gave digitaal overmaken. Alle collecten worden van harte bij u aanbevolen. De Heere zegene u en uw gave, zingen 118, vers 7 en vers 10. Gemeente, wij mogen vandaag opnieuw een extra gelegenheid, een extra moment stilstaan bij Pasen. En Pasen, jongens en meisjes, dat is een feit. En wat bedoelen we met een feit? Dat iets, ja, waarheid, dat iets werkelijk is gebeurd. Er is iets gebeurd, er ligt dus een feit, en dat feit dat is ongeveer 2000 jaar geleden gebeurd. Dat de Heer Jezus opstond uit de dood. Het graf heeft verlaten. Dat heb je gisteren ook al gehoord. Pasen, een feit. En waarom doen we nou 2 dagen? Nou ja, dat is een beetje een traditie. Maar het is eigenlijk wel een belangrijk feit. En iets wat belangrijk is, dat mag je extra aandacht geven. Pasen, een feit. Maar we mogen ook zeggen, Pasen is een heilsfeit. En misschien heb je dat woord wel eens gehoord. En u als ouderen kent het ongetwijfeld. Een heilsfeit. Dat is dus niet zomaar een feit, een gebeurtenis. Maar het is een feit waardoor er heil mogelijk is. Werkelijkheid wordt. Heil betekent zaligheid. Redding. Pasen dus een heilsfeit. En nu is het van belang dat we dat feit beleiden, erkennen, maar dat we ook weten waarom er nu door Pasen, gekoppeld aan Goede Vrijdag, heil, zaligheid mogelijk is. Natuurlijk kun je zeggen, nou ja, als ik maar weet dat dat zo is, dan weet ik in feite genoeg. Maar het is ook belangrijk om te weten hoe dat dan toch zit. Nou, iemand als Paulus heeft daar heel veel over geschreven. Hoe het nou zit dat door Pasen en daar voorafgaand Goede Vrijdag, door die twee feiten, en natuurlijk niet los van kerst en niet los van hemelvaart en Pinksteren, maar door die twee kernfeiten er zaligheid is. Dan hoor je Paulus bijvoorbeeld, dan lees je dat Paulus geschreven heeft dat de Heer Jezus is overgeleverd om onze zonden, Goede Vrijdag, en dat hij is opgewekt tot onze rechtvaardigmaking. Dat is een wat moeilijker woord, maar opgewekt tot onze rechtvaardigmaking. Wat zou dat zijn, rechtvaardigmaking? Oh, je komt het ook in de catechismes tegen. Ik heb hier even dat boekje gepakt wat hier lag, en dan antwoord 45 van de catechismes: wat nut ons de opstanding van Christus? Wat heb ik eraan dat de Heer Jezus uit het graf is opgestaan? Waar moet ik nou vandaag over nadenken? Dat hij is opgestaan, maar ik mag er ook over nadenken. Wat heb ik daaraan? Wat heeft dat met mij te maken? Nou, dan zegt dat antwoord: ten eerste heeft hij door zijn opstanding de dood overwonnen. Ja, hij is sterker dan de dood. Anders was hij in het graf gebleven. Hij heeft de dood overwonnen. En dan staat erachter, opdat hij ons de gerechtigheid, die hij door zijn dood ons verworven had, kon deelachtig maken. Nou, daar schrijft Paulus heel veel over, in Romeinen 4, maar ook in Romeinen 10. In Romeinen 10, de tekst voor vanmorgen, schrijft hij daar ook over. En ik lees u dit kerntekst voor, vers 9 van Romeinen 10. Namelijk indien gij met uw mond zult belijden de Heer Jezus en met uw hart geloven dat hem God uit de doden opgewekt heeft, Pasen, zo zult gij zalig worden. Wel, wij staan stil bij deze tekst in haar verband, uiteraard, en schrijven daaronder: alleen zaligheid door het geloven in en belijden van de opgewekte Heer Jezus. Ik heb de tekst iets wat anders geordend in dit samenvattende thema. Alleen zaligheid door het geloven in en belijden van de opgewekte Heer Jezus. Nou, dat gaat ons allemaal aan. U kunt dus niet zalig worden dan alleen door de Heer Jezus, die is gestorven, maar ook moest worden opgewekt. En er staat hier dus niet opgestaan, dat had er ook kunnen staan, maar opgewekt. En dat is Dat heeft een hele betekenis, opgewekt. Nou, daar gaan we van horen. We staan stil bij drie punten vanuit het gehele hoofdstuk. Ten eerste wat niet tot zaligheid leidt. Ja, door te zwijgen over de opgewekte Heer Jezus, dan kun je niet zalig worden. Ten tweede, wat wel tot zaligheid leidt. Hij moet beleden, hij wil geloofd worden als opgewekte Heer Jezus. En dan ten derde, waarom dit tot zaligheid leidt. Want u wilt natuurlijk ook wel graag weten hoe dat zit. En dan kunnen wij God niet ten volle begrijpen, maar we kunnen wel dingen in de Bijbel, ja, toch wel enigszins begrijpen. Dus ja, zo zit dat dus. Daarom is door die opgewekte Heer Jezus zaligheid voor mij. Kijk, als je iets belangrijk vindt, dan wil je ook het naadje van de kous weten. Nou, dat is hier in dit hoofdstuk te vinden. Laten we stilstaan bij wat niet tot zaligheid leidt, wat wel tot zaligheid leidt en waarom dit tot zaligheid leidt. Onder het thema alleen zaligheid door het geloven in en belijden van de opgewekte Heer Jezus. Als eerste dus, wat niet tot zaligheid leidt. Als vanmorgen de vraag gesteld wordt, wie wil er zalig worden? Dan denk ik dat bijna iedereen, hopelijk iedereen zal zeggen, ja, ik. Dat is voor mij belangrijk, zalig worden. Wat is dan zalig worden? Nou, dat je wordt bevrijd van de toorn van God, dat dat zo is, dat dat gebeurd is of nog gebeuren gaat. Dat je dus naar de hemel mag en niet naar de hel hoeft. Zalig worden. Gered worden. Maar maakt het toe ook uit, maakt het jou uit, hoe dat gaat. Je zou kunnen zeggen, nou ja, als je iemand in de gevangenis je voorstelt, dan kun je op twee manieren de gevangenis uit. Op een rechtmatige manier, namelijk nadat de straf is gedragen, dan gaat de deur open, dan mag je eruit. Of via een ontsnappingsroute. Je kunt op twee manieren bevrijd worden. Maakt dat uit? Zou u willen ontsnappen en zo zalig worden? Of zegt u nee? Ik wil alleen op een ordelijke, op een rechtmatige manier bevrijd worden. Anders zou voor mij bevrijding geen bevrijding zijn. Zalig worden, daar gaat het over in onze tekst. Pasen heeft te maken met zalig worden. Zonder Pasen, de erkenning van dit feit, het geloven in dit feit, is er geen zaligheid. De meeste Joden, nogal wat Joden in de dagen van Paulus, die hadden geen goed idee, geen goed begrip, geen goed inzicht in de manier van zalig worden. Zij dachten dat ze zalig konden worden zonder de Heer Jezus. Sterker nog, ze hadden een afkeer van hem. Ze zagen hem als een gevaarlijk mannetje. Iemand die hun religie beschadigde. Als je aan de Joden, de meeste Joden vroeg, wat vind je van Jezus van Nazareth? Dan zeiden ze, nou, die is dood. En ze hebben hem terecht gekruisigd. Maar die is toch ook opgestaan? Nee, dat is onzin. Dat is een verzinsel, dat hebben zijn discipelen bedacht. Je kunt dat lezen in Matthäus 28. De meeste Joden die geloofden wel dat Jezus gekruisigd was. En dat vonden ze terecht. Maar zeker niet dat Jezus was opgestaan. Dat was een verzinsel. Dat was geen feit. Dat ontkende men. Daar had men ook geen behoefte aan. Een opgewekte, een opgestane Jezus, zeer ongewenst. Helemaal niet tot zaligheid nodig. Waarom niet? Nou, zegt Paulus, en hij vertelt het ons met verdriet. Hij zegt in vers 3, het begint eigenlijk van in vers 2, want ik geef een getuigenis dat zij een ijver tot God hebben, maar niet met verstand. Want alzo zij de rechtvaardigheid Gods niet kennen en een eigen gerechtigheid zoeken op te richten. Wat bedoel je, Paulus? Nou, zo was ik ook. Ik was bezig om met goede werken, met hele goede daden, mijn eigen zaligheid te verdienen. Zo van, ik ga gewoon netjes naar de kerk, ik probeer vaak te bidden, ik probeer niet te zondigen en ik sta klaar voor de naaste en dan kom ik er wel. Paulus zegt, ze hebben een ijver tot God, ze zijn echt heel fanatiek bezig, ijver. Maar niet met verstand, ze weten eigenlijk niet hoe het zit. Ze zijn bezig op een manier dat je zegt, dat is echt te vergeefs, zinloos. Zo komt het niet goed. Ze kennen de rechtvaardigheid van God niet. Dat is moeilijk, laat ik het uitleggen. Een van onze kinderen had pas een toets. En voor die toets gold, je moest 80% goed hebben, anders was je gezakt. Dat was de norm, dat was de grens voor voldoende, onvoldoende. 80% van de vragen moest je goed hebben. Nou, stel dat iemand die toets gaat maken en die heeft zich niet verdiept in de norm, in hoe, wat het minimum is, de césuur, de norm. Nou ja, en die persoon die maakt de toets op de computer en aan het eind van de toets, u hebt 70% goed. Hij loopt heel blij naar buiten. Hij zegt, ik heb 70% goed. Ja, maar zegt hij, een andere student, heb hij gezakt? Oh ja? Ja, maar het is meer dan 60, meer dan 55. Ja, maar je moet 80% goed hebben, anders ben je gezakt. Dus hij kende niet de norm en dacht dat hij geslaagd was. Als hij had geweten dat je 80 moest hebben, dan wist hij het bij 70 ben ik gezakt. Nou, Paulus zegt eigenlijk als voorbeeld, dit is wat mijn eigen volk denkt. Ze denken dat het wel goed komt op hun manier. Ze kennen de rechtvaardigheid Gods niet. Ze weten niet dat de norm van Gods toets, klinkt misschien een beetje gek, dat 100% is. Je bent met 90% nog gezakt. En zelfs met 99%. Als je 9,9 op school haalt, nou, dan ben je toch heel goed bezig. Maar in het koninkrijk van God ben je met de 9,9 nog steeds gezakt. En dan heb je al heel goed je best gedaan. En je hebt het heel goed gedaan, zou je zeggen. En je bent gezakt. En Paulus zegt, dat is het probleem van de Jood. Dat hij niet weet waar hij aan moet voldoen. En dat hij denkt, ik doe goed mijn best. En zo kan ik wel zalig worden. Zo is God wel blij met wat ik doe en wat ik nalaat. Een ijver tot God, maar niet met verstand. Hij is bezig om dingen te doen en denkt dat hij zo zal leven. Ik neem even mee naar vers 5. Dat is een belangrijke tekst voor morgen. De mens die deze dingen doet, zal door dezelfde leven. Wat betekent dat? Nou, wie zijn best heeft gedaan, maar dan geen 9,9, maar echt een 10, zonder fouten. Die zal leven. Eeuwig leven. Dat was de afspraak met Adam. En die afspraak heeft Adam gebroken. Gehoorzaam, alle geboden, uit liefde en je zult eeuwig leven. En het is anders gelopen. Adam heeft het niet gedaan. En nu zegt Paulus, nu zijn er mensen die nog steeds denken dat dit de route is om zalig te worden. Een ijver tot God, maar niet met verstand. Ja, de Jood had iets bedacht. Kijk, ze wisten eigenlijk ook wel dat ze geen 10 haalden, dat wisten ze wel. Maar kijk, als je nou een 7 haalt, je hebt goed je best gedaan en je komt aan een 7. Dan kun je dat aanvullen, die laatste 3 punten, door te offeren. Maar dan moet je wel netjes de offers brengen. Dus ze hadden bedacht, en dat was niet Gods bedoeling met de offers. De bedoeling van de offers was, heenwijzen naar de Heer Jezus, naar zijn werk. Wat deden die Joden? Ze maakten daar een eigen werk van. Als ik maar netjes mijn offers breng, dan haal ik die 3 punten erbij en dan heb ik alsnog een 10. Ik doe eerst mijn best, dan heb ik een 7. En dan ga ik vervolgens, dat ik wel snap dat het niet helemaal oké is, ga ik offeren. En dan haal ik via 3 punten extra alsnog die 10. Zo dacht men ongeveer. U snapt, ik versimpel het een beetje. En als je dus zelf die 3 punten kunt halen, en er komt iemand langs die zegt, geloof in mij en anders ga je verloren. Dan zeg je, maar dat is onzin. Dat heb ik niet nodig. Ze hebben dus de Messias verworpen omdat ze niet door hadden dat ze er nooit anders zouden komen. Want die 7 die haal je sowieso al niet. Die zit sowieso wel onder de 5,5. Of in de min zoveel. Misschien zitten er hier wel die zeggen, ik zit in de min. Eerder in de min 7 dan in de plus 7. Hoe kom ik nou ooit aan een 10? Ja, dat heeft dan met Pasen te maken. Dat ga je zo horen. Maar de Messias werd verworpen. En hij werd als gekruisigd beschouwd dood. Klaar. En gemeente, nou zegt Paulus dat in zijn dagen dat Joodse denken nog steeds heel sterk aanwezig was. En we moeten vanmorgen zeggen, het zit ook in de protestanten. Het zit niet alleen in de Roomsen, maar ook in de protestanten. Het zit in u en in mij, dat ik zeg eigenlijk, ik wil nog steeds via de route van vers 5 tot het leven komen. Leven, eeuwige leven. Doe dat en gij zult leven. En u hebt het gelezen, net voor onze tekst, er staat dat er mensen zijn, misschien bent u het, die in de hemel willen opklimmen, die in de afgrond willen neerdalen om zo er bij God te komen. Om God zo gunstig te stemmen. Als ik nou heel erg goed mijn best doe. En ik strijd hard tegen de zonde. En ik ben heel fanatiek in gebed, in bijbelstudie. Nee, ik beweer niet dat je geen bijbelstudie moet doen. Dat beweer ik niet. Maar daar moet je niks van maken van jezelf. Dat is het punt. Als je dat nou doet, als je nou heel hard opklimt, dan kom je er wel. Of als je nu erg zwaar tilt aan bepaalde zaken. Als je zegt, ik wil wel in de afgrond neerdalen. Ik neem het niet oppervlakkig. Ik wil het echt heel ernstig nemen. En hetzelfde is Christus uit de doden opbrengen. Maar wat zegt God? Wat zegt de rechtvaardigheid die uit de wet is? Nou, bij u is het woord. En dit is het woord des gelozen het welk wij prediken. Paulus zegt, ik ben ongerust. Ik wil dat u die in Rome bent, Jood en Heiden, weten wat Christus heeft gedaan. Dat u in hem alleen zaligheid kunt hebben. U hoeft niet in de afgrond neer te dalen. U hoeft niet, dat is ongewenst, in de hemel op te klimmen. Dat miskent Christus en zijn werk. En Paulus is daar ongerust en bewogen onder. Hij zegt, ik ben biddend en smekend. De toegenegenheid mijn harte, vers 1. En het gebed dat ik tot God voor Israël doe, is tot hun zaligheid. Zo legt hij bloot wat hij waarneemt en waar hij ongerust over is. Hij bestraft het ook. Hij bidt erom dat ze zullen gaan ontdekken, eens en steeds weer, wie Jezus is en wat hij heeft gedaan. En gemeente, daarom wordt het woord dus gepreekt, ook vanmorgen, opdat u door het wonder van Pasen, Goede Vrijdag, zult weten waarom dat en dat tot zaligheid is. Als tweede punt, wat wel tot zaligheid leidt. Tot redding, tot vrijspraak. Om gered te worden, kun je niet om de opstanding van Christus heen. Kun je niet om de Heer Jezus zelf heen. Dat is natuurlijk daaraan verbonden. Hij zegt het. Wat prediken wij? Wat is onze boodschap? Wat is tot en met vandaag de kern van de prediking? Indien gij met uw mond zult belijden de Heer Jezus. En met uw hart geloven dat God hem uit de doden opgewekt heeft. Zo zult gij zalig worden. U moet weten waarom Pasen een heilsfeit is. U mag niet volstaan met het feit, Jezus is opgestaan en verder weet ik daar niks van. Stop, punt. Ja, hij is opgestaan, klaar. Nee, waarom is dat nou tot zaligheid? Het gaat over belijden met de mond en geloven met het hart. Het gaat over de Heer Jezus die is opgewekt door God zijn Vader uit de doden. U voelt wel aan, u moet niet de tekst aan elkaar trekken door te zeggen, met je mond hoef je niet te belijden dat de Heer Jezus is opgestaan. Je hoeft alleen maar te belijden dat de Heer Jezus er is. Zo wordt de tekst niet bedoeld. Heel belangrijk was voor de vroegchristelijke kerk de belijdenis, hij is waarlijk opgestaan. Daar begroette men elkaar mee op zondagochtend. De Heer is waarlijk opgestaan. Het belijden van het feit van de opstanding werd als zeer belangrijk gezien. En dat is het ook. Dus als u leest, indien gij met uw mond zult belijden de Heer Jezus, dan mag u de rest van de tekst daarin meenemen. Dat hij is opgewekt uit de doden. Nou, dat is nogal simpel, denkt een van de kinderen. Dat kun je toch gewoon zeggen? Word je dan al zalig? Als je gewoon zegt, nou, even kalm. Dat andere hoort er natuurlijk bij. Maar denk niet te makkelijk over dat belijden met de mond. Want kijk, wij kunnen hier in Nederland nog steeds, zonder dat we in een kamp terechtkomen, belijden dat de Heer is opgestaan. Als je, bij wijze van spreken, een of ander affiche achter je vooruit plaatst met daarop de Heer is waarlijk opgestaan vandaag, dan hoef je niet bang te zijn dat straks de politie komt en dat je wordt opgepakt. Maar dat was toen wel even anders. Een tijd van vervolging, een tijd van, als je christen was en je kwam daarvoor uit, dan werd je gehaat. Paulus zegt niet voor niks in hoofdstuk 1. Ik schaam mij het evangelie van Christus niet. Er werd namelijk in Rome gezegd. Ja, hij heeft wel veel praatjes als hij ver weg is. Maar als hij nog hier in de wereldstad Rome is, zal hij dan nog zo'n grote mond hebben. Nou, gaat niet om een grote mond. Maar dan zegt hij, ik schaam mij er niet voor. Ik schaam mij er niet voor om deze waarheid te belijden. Hoezeer dat ook als ongewenst en onzinnig wordt beschouwd. Daar word je om uitgelachen. Daar word je om vervolgd als je dat zegt. Nou ja, dat kun je wel een beetje snappen natuurlijk. De Romeinse overheid had de Heer Jezus geëxecuteerd, gedood. En als hij nou zou zijn opgestaan, zou dat ook kunnen betekenen dat hij onder die straf uit zou zijn gekomen. Nou, dat is natuurlijk niet de bedoeling volgens de Romeinse wet. Indien gij met uw mond zult belijden en met uw hart geloven de Heer Jezus, dat hij is opgewekt. Dat is cruciaal voor zalig worden. En dan blijkt dat geloven met het hart en belijden met de mond beide niet vanzelfsprekend zijn. Als je de situatie in Rome goed in ogenschouw neemt, dan kon het je leven kosten als je dit beleed. Als je dit stilhield, dan niet. Maar als je daarvoor uitkwam, dan wel. Het kon je leven kosten. Denk aan Petrus, die in de zaal van Caiaphas ervoer dat het zijn leven kon kosten als hij zou zeggen, ik ken hem wel. En hij zei dus, ik ken hem niet. Dus het verloochenen van deze waarheid, dat kan niet, dat mag niet. Dat is cruciaal en catastrofaal als je dat verzwijgt. Het komt niet uit de mens voort. En toch hoop ik van harte dat vandaag in deze hele gemeente niemand dit feit zal verzwijgen. Dat u het ook zult uitdragen naar buiten toe. Hoe belachelijk dat dan ook wordt gevonden. Zij hoor, je gaat morgen weer naar school. En ze vragen, heb je nog leuke dingen gedaan? Met de Pasen. Heel veel mensen weten helemaal niet waar Pasen over gaat. Steeds minder mensen weten dat. Dan denken ze dat je dan eieren gaat zoeken of zo. En dat is het dan. En dat jammer is als het een beetje regent. Want ja, dan heb je geen leuke paasdagen. Maar dat je nou zegt morgen op school, weet je wat nou voor mij het belangrijkste is? Ik ben naar de kerk geweest, zondag. Mocht maandag nog een keer. En dat is nou voor mij het belangrijkste. De Heer Jezus is uit de dood opgestaan. Wat zeg je? En dat is voor mij belangrijk. Hoe zit dat dan? Nou, dan kan het moeilijk zijn om goede woorden te vinden. Maar dat je dit toch als belangrijk, als het allerbelangrijkste naar voren brengt van Pasen. Geloven met het hart, belijden met de mond, twee ja, zaken die zonder de Heilige Geest nooit zullen plaatsvinden. Want dan zeg ik, lieve, net als Petrus, ik weet er niks van. Ik hou mijn mond. Het kan zijn vandaag dat je wel met je mond het belijdt en dat je het met je hart niet gelooft. Dat is natuurlijk geen echte belijdenis. Dan is het papegaaienpraat. Hier wordt bedoeld een innerlijke betrokkenheid, een hartelijke belijdenis. Ik geloof dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. Ja, wat is dat dan voor belijdenis? Wat is dat dan voor geloof? Dan belijd je iets wat onmogelijk is voor het verstand en voor het vlees. Geloven gaat altijd over dingen die niet, mag ik het er zo zeggen, die niet normaal zijn. Dat overstijgt ons denken en kunnen. Dat overstijgt ons zelfs ons natuurlijk willen. Abraham geloofde dat hij samen met zijn vrouw, oh het is vaak misgegaan, maar toch geloofde hij dat hij samen met Sarai, zijn vrouw, hoewel zij onvruchtbaar geworden was, een kind zou krijgen. Dan geloof je dat wat niet kan, toch gebeurt. Wat kan er niet? Nou, dat u eeuwig zalig wordt, toch? Of kan dat wel? En dat toch gebeurt. Dat is geloof. Dat als je het over zaken op een rijtje zet, dan zeg je, ik naar de hemel, dat kan niet. Ik haal alleen maar -7 of nog minder. En het gaat toch gebeuren. Oh ja, want de Heere is waarlijk opgewekt en opgestaan. En hoe zit dat dan? Nou, dat ga ik zo vertellen, derde punt. Maar het begint met het feit. Het begint met deze belijdenis. Dat er iets wordt beleden wat eigenlijk absurd is voor het verstand. Het is niet absurd, maar voor het verstand. En u wordt ook vandaag verkondigd. Een gestorven, overgeleverde, maar ook opgewekte Heer Jezus. Opdat u het zult geloven. Want het geloof is uit het gehoor. Dan kan het vandaag gebeuren, want de Heilige Geest maakt levend. Dat je de kerk inkwam dood of dor. En dat je zometeen naar huis gaat en zegt, ik mag weten wat leven is. En hoe het leven er kan komen en is gekomen. De dood van Christus geloven en ook zijn opstanding. Nou, de farizeeën geloofden ook dat de Heer Jezus gestorven is. Dat geloofden ze wel. Maar u moet ook geloven dat hij is opgewekt, opgestaan. Voor uw en mijn zonden. Nee, hij kon niet in de dood blijven. Als hij in de dood was gebleven, wat dan? Nou, dan zou het christelijk geloof geen volkomen geloof zijn. Dan zouden we bij wijze van spreken wel een verwerving van het heil hebben, maar geen toepassing. Christus is opgewekt. Wat betekent dat? Dat God de Vader hem accepteert in zijn hele werk. Dat God de Vader hem aanstelt, zo mag je het ook zeggen, om wat hij heeft verworven uit te delen. Dat is Pasen. Pasen betekent wat de Heer Jezus heeft verworven, verdiend op Golgotha. Dat gaat hij uitdelen. Daarom is het ook een bijzonder helsfeit. Hij heeft niet alleen de dood overwonnen en de straf gedragen, maar hij gaat ook de gerechtigheid die hij verdiend heeft uitdelen. Geloven dat dat gebeurt. Geloven dat God dat graag wil. Hoewel wij het niet waard zijn. Of bent u het wel waard? Alles is door hem volbracht. Alles is voldaan. En wat gaat er dan gebeuren als alles is volbracht? Dan gaat hij daarna uitdelen. En elke zondag is het uitdeeldag. Elke zondag is de Heer Jezus bezig door middel van zijn knechten. Door middel van predikanten, zendelingen, evangelisten, zondagsschooljufs, noem maar op. Om de gerechtigheid uit te delen. Kijk, wie de zakken vol heeft, die wil niks ontvangen. Maar wie nou de zak leeg heeft, die zegt, ik heb niks. Als er uitgedeeld wordt, dan moet je natuurlijk niet met volle zakken komen. Maar dan leeg. Abraham geloofde het onmogelijk. Abraham geloofde dat hij ook Isaac weer terug zou meenemen naar beneden. Hij zei tegen zijn knechten, wij gaan naar boven, wij gaan offeren. Maar ik en de jongen, wij zullen terugkeren. Maar Abraham, geloof je dat? Ja. Maar dat kan toch niet, want je moet straks je zoon op het altaar leggen en hem doden. O, gelooft Abraham, God gaat hem dan vast wel weer opwekken. Abraham geloofde, wist u dat, in de opstanding der doden. Daar geloofde hij in. Het is niet gebeurd, letterlijk, maar wel bij wijze van spreken. Als een profetie van Christus. Indien gij met uw hart gelooft en met uw mond belijdt, de Heer Jezus, dat God hem heeft opgewekt uit de doden. Dat God zeer graag uitdeelt. Geloof je dat? Er was eens iemand die zei, ik kwam erachter dat het niet klopte wat ik dacht. Wat dacht je dan? Nou, ik dacht dat ik wel gewillig was, maar God niet. En toen ben ik in de kerk erachter gekomen dat het precies andersom is. Dat ik niet gewillig ben om te ontvangen, maar dat God wel gewillig is om uit te delen. Dat is Pasen. En dat toch gaat gebeuren dat één die niet gewillig was om te ontvangen, het toch gaat krijgen. Degene die naar mij niet zochten, die hebben mij toch gevonden. Beleiden dat God goed is voor een slecht mens. Dat God een beloner is van degene die hem zoeken. Niet omdat je het verdient, maar omdat God zo is. Pasen is geloven in de gewilligheid van God als graag uitdelend. De Heer Jezus als fundament van de uitdeling. Zonder de Heer Jezus zou er geen uitdeling kunnen plaatsvinden van gerechtigheid. Ga ik zo nog verder uitleggen. Zonder het werk van de Heer Jezus zou er alleen maar vloek en toorn van God kunnen afkomen. Maar nu hij is opgestaan, getuigt God. Ik wil. Ik kan niet anders dan op grond van dit werk uitdelen. Beleidt u ook de Heer Jezus. Beleidt u ook zijn opstanding, zijn opgewekt zijn uit de dood. Indien gij met uw mond zult beleiden, de Heer Jezus. En met uw hart geloven dat God hem uit de doden heeft opgewekt. Zo zult gij zalig worden. Dat is de weg die God u en mij wijst. Die Heer Jezus die tegen Johannes op Patmos zegt. Ik leef. Ik ben dood geweest. En zie, ik ben levend in alle eeuwigheid. Ik heb de sleutels van de hel en van de dood. Gemeente, hij is het waard dat u in hem gelooft. Hij is het waard dat u gelooft dat zijn werk toereikend is om zalig te maken. Hij is het waard dat u de toestemming die hij van zijn vader, de instemming die hij van zijn vader heeft gekregen op de pasmorgen, dat u dat beleidt en gelooft. Dat u niet langer denkt, ik ben wel gewillig en God niet, maar dat u ervan overtuigd raakt. Hij wil liever geven dan ik wil ontvangen, dat is het punt. En omdat hij liever wil geven dan ik wil ontvangen, gaat dat ontvangen gebeuren. Anders zou het niet gebeuren. Wat is uw godsbeeld? Hoe denkt u over Jezus? Geloven dat wat Jezus heeft gedaan op het kruis van Golgotha en ervoor, voor mij genoeg, echt genoeg is, om eeuwig de hemel binnen te treden en er te zijn. Waarom dan? Als ik Heidelberg gezegd het krachtig, dat hij de gerechtigheid die hij door zijn dood verworven had, kon deelachtig maken, uitdelen. Hoe zit dat? Ten derde nog iets daarover. Waarom dit tot zaligheid leidt. Het beleiden met de mond en het geloven met het hart. Dat is nodig tot zaligheid, maar hoe zit dat dan? Nou, opgewekt staat er. Opgewekt, dat is een daad, staat er ook bij, dat hem God, dat is de Vader, opgewekt heeft uit de doden. God de Vader heeft zijn zoon opgewekt uit de doden. Dat gebeurde vroeg die morgen. Niemand is daarbij geweest. Ze hebben slechts vastgesteld dat het zo was. Het graf was leeg en Jezus is verschenen levend. Opgewekt is een daad van de Vader. En de Vader is in de Bijbel onder andere ook de rechter. Niet alleen, maar ook de rechter. De handhaver van de wet. En ik zei het al, God bevestigt op Pasen, de Vader, dat het werk van Jezus Christus, zijn Zoon, geaccepteerd, genoeg is tot zaligheid. Simpel gezegd, van een min zoveel, wordt het een 10. Zo genoeg. En zelfs als je een min 60 zou hebben, of een min 1000, is zijn werk zo groot, zo genoeg, dat het altijd tot die 10, tot die volmaaktheid leidt, als het je wordt geschonken. Het werk van Christus voldoet in alles aan de wet. Hij heeft de rechtvaardigheid van God geheel zijn leven gekend, geweten en ook in praktijk gebracht. De ijver van uw huis heeft mij verslonden, heeft mij verteerd. En nu staat dat heel mooi in vers 5. Vers 5 kun je toepassen op de mens, maar vers 5 kun je ook toepassen op de Heer Jezus. De mens die deze dingen doet, zal door dezelfde leven. Ik neem u nog even mee naar het paradijs. Wat was de afspraak met Adam? En dat noemen wij het werkverbond. De afspraak met Adam was: Adam, als jij de 10 geboden de hele dag altijd gehoorzaamt, dan krijg je op een bepaald moment, en de tijd daarvoor is niet gegeven, krijg je het eeuwige leven. Doe dat en gij zult leven. Misschien kent u de term proefgebod. Adam moest dus een tijdje gehoorzamen en dan zou hij daarna als uitbetaling krijgen het eeuwige leven. Doe dat en gij zult leven. U weet wat er gebeurd is. Adam heeft niet gehoorzaamd. Het doe dat is door Adam overtreden. En u en ik zijn hem nagevolgd. Hebben hem nagedaan. Hebben hem overtroffen misschien wel. In het niet doen. Nou, wie niet doet wat God zegt, wat krijgt hij? Die krijgt ook wat. De eeuwige dood. Je kunt van dat zinnetje doen dat en gij zult leven het tegenovergestelde maken. Wie niet dat doet, zal sterven. Zal eeuwig verloren gaan. Dus wie de dingen van de wet doet, die leeft, ja eeuwig. Wie het niet doet, die sterft. Voor eeuwig. En nu het wonderlijke. De Heer Jezus, naar deze wereld gekomen, heeft gedaan wat hij moest doen voor anderen. Hij heeft het zelf gedaan, maar heeft het ook voor anderen gedaan. En wat doet nu God de Vader op Pasen? Je zou het simpel zo kunnen zeggen. Daar vindt de uitbetaling plaats. Hij heeft het doe dat gedaan, 33 jaar lang. En wat gebeurt er op Paasmorgen? Dan zegt God de Vader: en nu mijn kind, als mens ook, hè, als borg, je krijgt het leven. En niet alleen voor jezelf, maar voor allen die in jou, in u geloven. Waarom maakt het geloven in Jezus zalig? Omdat hem het eeuwige leven in overvloedige mate is geschonken, door hem verdiend. Ziet u waarom de opstanding de bevestiging is van de rechtvaardigmaking? Hij krijgt daar het leven. Hij kan niet in de dood blijven. Hij staat op uit de dood. Het is als het ware de Vader die hem wakker kust. Zo schrijft een van de oudvaders. Alsjeblieft, mijn kind. Als borg, hè? Als zalige. Hier pas niet anders dan uit te betalen het leven. En dan gaat hij het graf uit. En wat gaat hij dan doen? Dan gaat hij dat leven uitdelen. Aan mensen, hoor je er ook bij, die de dood verdienen. Of verdien je zelf het leven? Dan haal je je schouders op en dan zeg je: ja, wat moet ik met Pasen? Nou ja, mooi om te weten dat Jezus is opgestaan, maar ik weet verder niet waar dat over gaat. Ik snap er niks van. Of zeg je: oh, wat bijzonder. Hij leeft, hij leeft. Wat betekent het voor mij dat hij leeft? Nou, dat hij de dood heeft overwonnen. Maar dat hij nu bezig is om het leven door hem verdiend aan doodschuldigen uit te delen. Dat is hij nou bezig te doen. Daarom stuurt hij zijn knechten. Hij zegt: u verdient de dood, maar ik heb het leven verdiend. Ik heb het gedaan. Het doe dat en gij zult leven. Dat heb jij, dat hebt u overtreden. Ja of nee? Waar heb je nou recht op de dood? En nou Pasen, dan zegt hij: nee, hoef je niet op te klimmen tot de hemel, hoef je niet neer te dalen in de afgrond. Het is me eigenlijk te simpel. Het roept er daarom ook weerstand op. Het is me te simpel. Om slechts te zeggen: hij heeft het verdiend. Het leven. Ook voor mij. Geloven is eigenlijk heel moeilijk, maar tegelijk heel makkelijk. Waarom is het moeilijk? Omdat je zelf het leven wil verdienen. Daarom is het zo moeilijk. Maar als dat niet meer lukt, dan is het zo makkelijk. Hij heeft het leven verdiend. Hij heeft, o God, van u begeerd het onvergankelijk leven. Gij hebt het hem gegeven. Ik zie dat ook in het geestelijke. Gemeente, het leven is wordt alleen gegeven aan degene die de hele wet volbracht heeft. de dood wordt uitgedeeld als u de wet hebt overtreden. En u zegt God in zijn genade, ik wil het leven geven door mijn zoon. Doe dat en gij zult leven. De mens die deze dingen doet, zal door dezelfde leven. Waarom kon Jezus niet dood blijven? Hij heeft alles gedaan. De ganse wet, volkomen, overal, altijd. Begrijpt u waarom zijn opstanding tot rechtvaardiging is? Dat is het moment dat de uitdeling van het leven, het eeuwige leven, mogelijk is. Het is in het Oude Testament al gebeurd bij Abraham, Isaac en Jacob. Bij voorbaat, zeg maar. Maar vanaf het moment van Pasen is het ook een feit. Wat is geschied? Waardoor het heil, ook in Haringsveld, het eeuwige leven wordt gegeven aan een iegelijk die gelooft. Ik leerde op de lagere school zo'n versje. Het eeuwige leven wordt gegeven aan een iegelijk, zoiets ging het ongeveer, die gelooft. Nee, dan is geloven niet iets verdienen, maar ontvangen. Moeilijk, hè? Ontvangen. Je wil liever helpen dan geholpen worden. Je wil liever verdienen dan ontvangen. En toch, als God mij uit de handen slaat, de illusie dat ik nog wat kan verdienen, anders dan de dood. Hoe beter ik mijn best doe, des te meer ik er een potje en een puinhoop van maak. En als je dat nou kwijtraakt, dan zeg je, Heer, hoef ik dan niks te verdienen? Nee, kan niet, hoeft niet, mag niet. Wat dan, Heer? Ontvangen, kom maar, kom maar. Tot de bron, de fontein van het leven. Hij nodigt u uit, voor het eerst en opnieuw, om tot de fontein en bron van het eeuwige leven te komen. Met heel de dood van uw kant is zijn leven sterker, groter, overtreffend. Pasen is een heilsfeit. Vrijspraak. Kijk, vrijgesproken worden van schuld en straf en recht op het eeuwige leven, dat is de rechtvaardiging. Dan is mijn schuld weg, de zonde weg, bedekt. En dan krijg ik recht op het eeuwige leven, want de Heere is waarlijk opgestaan. Het einde der wet is Christus, een iegelijk die gelooft. Wat gelooft u? Waar belijdt u? Wat belijdt u? Of beter gezegd, wie belijdt u? Is het hij die is opgewekt? Ja, hij is ook opgestaan. Maar hij is ook opgewekt. En omdat hij is opgewekt, weet ik zeker. Het graf is leeg, hè? Wat mag ik dan voor conclusie trekken uit het lege graf? Dat hij alles heeft voldaan. Dat het eeuwige leven hem is gegeven. Om het uit te delen aan doodschuldigen. Anders bent u niet en ik ook. Hij heeft gedaan wat ik had moeten doen. Hij heeft volkomen gedaan. En hij is zelfs gemachtigd en gerechtigd. Bekwaam om het uit te delen. Gemeente, geloven in de opgewekte, opgestane Heer Jezus. Cruciaal. Het is een eis, maar het is ook een gave. Want uit genade zijt gij zalig geworden. En dat niet uit u, het is Gods gave. Het is niet uit de werken, opdat niemand roemen. Geloven in de opgewekte Heer Jezus. Dat betekent dat ik weet, zo zeker als het graf leeg is, dat de Vader volkomen heeft ontvangen wat de wet eist. Dan staar ik in het lege graf. En dan kijk ik naar de wet. Vervloekt die wet mij niet meer? Nee. Die wet die kan alleen nog maar het leven uitbetalen. Want het is door hem gedaan en door hem verworven. Door zijn rechtvaardigheid. Een fontein. Een bron van leven. De opstanding bevestigt de rechtvaardigheid. Wat een wonder als je het al mocht belijden. Dan kun je toch telkens weer het wonder niet op dat je zegt, is dat nou de bron van mijn eeuwige leven? Ja, het is de bron van heiligmaking. Het is de bron van de heerlijkmaking. Maar het is ook de bron van de rechtvaardigmaking. De opstanding van Christus. Maar misschien zit er hier vanmorgen iemand die zegt: dominee, het is wel Pasen, maar ik ervaar daar helemaal niks van. Voor mij is het alleen maar somber, donker, dor en doods. Ik hoor wel van een opgestaan Heer Jezus, maar hoe krijg ik daar deel aan? Ach, het hoofdstuk geeft een antwoord. Ik neem u mee naar vers 13. Want een Ygrek die de naam des Heren zal aanroepen. Hoor je het? Dit is de waarheid. Een Ygrek, wie u ook bent, wat u ook hebt gedaan, hoeveel u hebt overtreden. En u was van plan om in de afgrond neer te moeten dalen, u wilde naar de hemel opklimmen. Maar een Ygrek die de naam van deze opgewekte zaligmaker aanroept, zal zalig worden. Amen. Laten wij zingen van Psalm 32, de vrucht van zijn opstanding. Het eerste vers: welzalig hij wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. Wiens wanbedrijf, waardoor hij was bevlekt, voor het heilige oog des Heren is bedekt. En het vijfde, dat is niet de bedoeling om te weerstreven, om het te ontkennen, dat hij is opgestaan. Wil toch niet stug, gelijk een paard weerstreven. 32, 1 en 5. Laten we danken en bidden. Heer, we mochten het zingen. Wie op hem vertrouwt, op hem alleen ziet, zich omringt met zijn weldadigheden. U deelt uit. Mag vandaag nog een bijzondere extra uitdeeldag zijn. Dat doden zullen horen de stem van de Zoon van God. Dat doodschuldigen om Jezus wil het leven ontvangen. Door u verdiend, Heer Jezus. U kreeg het uitbetaald. En u hebt het niet voor uzelf willen houden en kunnen houden. U hebt het gedaan voor anderen. Mag zo vandaag in stille verwondering, in eerbiedige aanbidding, in dat lege graf worden gekeken. Het is leeg. Hij is hier niet. Hij heeft alles volbracht. Het onvergankelijk leven is hem gegeven. O, en toen ging u ook beginnen met de uitdeling. U zocht ze op, de discipelen, Thomas, de Emmausgangers. En u bent vandaag met die uitdeling voortgegaan. Gisteren, vandaag opnieuw. Telkens weer. De fontein, de bron van het leven. Heer, wij verbruien het elke dag weer. Geen dag is er nog geweest dat wij konden zeggen, ik heb gedaan, het doe dat, waardoor ik zal leven. Van elke dag die voorbij is gegaan, moeten we verklaren. Niet gedaan wat ik had moeten doen. De dood verdient. En nu het wonder, toch het leven te ontvangen. En die paasvreugde te beleiden. Uit te bazuinen in deze donkere wereld. Hij is opgestaan. Er is een uitdelende Jezus. O God, u hebt uw handen uitgebreid tot een wederstrevig volk. Hoeven we dan niet als een paard stug te weerstreven, dat we blijven opklimmen naar de hemel. Met eigen werk willen afdalen in de afgrond. Dingen nog dieper zus of dieper zo. Ach, Heere. Snijd die dwaasheid af. En mogen we zo met niets dan doodschuld het leven ontvangen. Maar ga met een gebrek aan besef van die doodschuld toch het leven te ontvangen. Zal er ooit dat leven voldoende op aarde te zullen kunnen beseffen, toch het leven te ontvangen en straks het eeuwig te beleven. Die gemeenschap, dit is het eeuwige leven dat wij u kennen. De enige waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Dank u voor deze dienst, heren. Wat er te moeilijk was, zou u het nog willen makkelijk maken. Mogen ouders nog wat uitleggen aan kinderen als ze het niet hebben begrepen. Mogen volwassenen worden als een kind in het ontvangen van het leven. Gedenk ons zo deze dag. Geef nog een goede nabeschouwing. Ja, mag het zijn aanbidding. Van dat onbevattelijke wonder. Van een opgestane, uitdelende Jezus. Verzoen het onze. Heb dank voor het uwe. En past het u te prijzen en te loven. Hoor ons gebed. Ook in het verdere van deze week, heren, die we zijn begonnen. Wat er nog op ons afkomt, mag er geleefd worden. Vanuit dat lege graf. Uit genade. Amen. 64 vers 10. Het rechtvaardig volk zal zich verblijden. Betrouwend, dat is een synoniem voor geloven. Vertrouwen op de Heere alleen. De oprechten zullen wel tevreden. Ja, waar kun je dan mee tevreden zijn? Nou, met het werk van de Heer Jezus, toch? Daar was de Vader mee tevreden. Heb daar dan ook genoeg aan. Terwijl zij hem hun harten wijden, zijn naam belijden. 10 vers van 64. gemeente thuis en hier, ontvangt de zegen van de Heere die wij in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.